Er zijn een aantal afkondigingen voor u. Vanmiddag om 16:30 hoopt dominee M. Pronk voor te gaan. Morgen op de tweede paasdag zal de dienst aanvangen om 10:00. Ik hoop dan zelf voor te gaan en er zal de bevestiging zijn van de lidmaten. Zondag 1 mei zijn de diensten als volgt. Om 10:00 dominee M. Pronk en om 17:00 smiddags dominee H. Verheul. Dus half uurtje later 17:00 smiddags. En voor deze data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen is als volgt. Er zijn 2 rondgangen voor de predikatie. De eerste is voor de predikantsplaats en de tweede voor de kerk bestemd. De rondgang tijdens de slotzang is voor de opleiding van predikanten. Op de tweede paasdag hopen de volgende personen openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Karel Hendrik Boonzaaier, Insulindestraat 107A, Rotterdam. Cornelia Elisabeth Hogendijk van Erkel, Grutto-Singel 21, Capelle aan de IJssel. Gerrit-Jan de Jong en Christine de Jong Boom, de Kievit 19, Oude Kerk aan de IJssel. Margaretha Kasbergen, Merellaan 308, Capelle aan de IJssel. Johannes van Koten en Angela Agatha van Koten, Noordergraaf. Lupinestraat 6, Capelle aan de IJssel. Arie Roosendaal en Sophia Roosendaal Gerrits, Meerkoetsstraat 11, Capelle aan de IJssel. Lena Maria Schinkelshoek, Kakenbeen 25, Krimpen aan de Lek. Jan Theodor van de Ven, IJsselmondselaan 148, Rotterdam. Vanuit de gemeente van Garderen zullen al hier ook belijdenis afleggen Willem Roosendaal en Klaasje Roosendaal op den Brouw, Offenbachstraat 32, Capelle aan de IJssel. Ze worden alle in uw voorbeden aanbevolen. Woensdagavond is er kerkenraadsvergadering. Vrijdagavond 29 april is er kinderclub. Aanvang is 6:45. En we hebben besloten om de gebedskring niet komende zaterdagavond, maar de week daarna te laten plaatsvinden. Dus komende zaterdag geen gebedskring. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 115, het 9e vers. In het stille graf zingt niemands Heeren lof. Het siloos lijf, gedompeld in het stof, kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heeren lof, zijn roem en majesteit. Loof God, de bron van het leven. Psalm 115, vers 9. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. In aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 38 vers 1 en vers 15. Niet vers 5 dus, maar vers 15. Psalm 38 vers 1. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Maar ook het 15e vers. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Psalm 38, vers 1 en 15, na de lezing van de wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze wet samengevat en gezegd, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En ge zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Thank you. Laten wij samen bidden. Wij danken u, o grote God, die alles regeert, dat wij op deze dag hier samen mogen zijn, op deze Paasdag, en dat wij mogen weten en zeggen en belijden, de Heere is waarlijk opgestaan. Zo mag deze dag ons gegeven zijn, opdat wij daaruit zouden leven, niet uit eigen kracht, maar uit de kracht van Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen, die het zeggen kon: ik leef, en zie, ik ben dood geweest, en zie, ik leef tot in alle eeuwigheid, en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. O Heere, als wij dan deze morgen bijeen zijn en uw wet gehoord hebben, dan belijden wij dat wij aan die wet, aan de straf van de wet, onderworpen zijn. Aan die bedreiging die u gegeven hebt. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. De dood is de bezoldiging, is het loon op de zonde. O Heere, zo zijn wij hier als zondaren, als ten dode opgeschreven mensen bijeen. Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Heere, red ons dan van het graf. En dan mogen we deze morgen weten dat Jezus Christus de wet vervuld heeft, de straf heeft gedragen, de dood is ingegaan. Ja, wat meer is, dat hij ook is opgewekt. Overgegeven om onze zonden, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij in hem vrijgesproken mogen zijn en zouden weten: zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Zo danken wij u, Heere, dat wij na afgelopen vrijdag hier opnieuw samen mogen zijn, weten dat het graf hem niet kon houden, dat hij daarin is geweest 3 dagen... om daarmee te getuigen dat hij waarachtig gestorven was, maar dat hij ook is opgestaan. En wat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo houdt het ook daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend in Christus Jezus. Heren, dan bidden wij dat wij vanmorgen dat paasevangelie mogen horen. Het oude evangelie wellicht, maar laat het toch nieuw mogen zijn. Nieuw in zijn kracht, nieuw in zijn vreugde, nieuw in zijn verwondering in onze harten. Heren, misschien hebben wij de feiten al lang gekend, maar nog nooit geloofd. Misschien hebben wij de feiten wel gekend en geloofd, maar nooit gezien hoe de schrift daarin vervuld is. Heere, wees dan bij ons en geef ons nader onderwijs naar dat wij nodig hebben. Onderwijs tot bekering, opdat wij uit de dood mogen opstaan tot een nieuw leven. Onderwijs op de weg van het leven, opdat wij gesterkt mogen worden en mogen zeker zijn in de opstanding van Christus, van onze eigen zalige opstanding. Heere, zo is het woord van deze dag het hart van uw evangelie. En dan belijden wij tegelijk, Heere, ons onvermogen. Ons onvermogen in het luisteren en ons onvermogen in het spreken. Gedenk hem die het woord te spreken heeft. Geef hem de woorden in de mond, opdat hij een waardig dienaar mag zijn van dit paasevangelie. Heer, ondersteun hem met de geest van Christus, die geest die Christus uit de doden opgewekt heeft. Wees ons ook nabij in het luisteren, dat wij met het gebed in onze harten zullen luisteren, dat de woorden niet alleen maar naar onze oren, naar ons hoofd komen, maar in ons hart mogen zijn en een zaad van geloof zullen zijn. De bron van wedergeboorte, een kracht van God tot zaligheid voor ieder die het gelooft. Zo zijn we in alles afhankelijk van Jezus Christus en van zijn Heilige Geest. En tegelijkertijd, Heere, mogen wij in vrijmoedigheid opzien tot u, weten dat u alle kracht heeft en dat uw stem is met macht, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dat wij het zullen horen, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dan vragen wij om, Heere, dat zo woord en geest in deze dienst ook bij ons mogen zijn. U kent ons allemaal, u weet, Heere, hoe het met ons is. Geef dan een woord op zijn tijd aan iedereen van ons. We bidden voor mevrouw Oudzoon in het bijzonder. Nu zij is opgenomen in Dordrecht in de hoop. We danken u dat het naar omstandigheden goed met haar mag gaan. En we bidden tegelijk voor de toekomst. Ze heeft nog een lange weg te gaan. Gedenk haar, Heere. Wees bij haar, verlaat haar niet. Wees ook met haar man, met haar kinderen, die haar in liefde omringen. En met hun gebeden. Gedenk ze allen tezamen. We bidden ook voor mevrouw van der Heijden. Dat u bij haar zijn als ze zal verder moeten herstellen en revalideren. Geef dat dat ook goed mag gaan. Dat de pijn minder mag worden. Dat ze hoop mag houden. En bovenal, Heere, dat zij mag ervaren dat u bij haar bent. En dat u haar troost en haar sterkt en steunt. Niet omdat zij dat verdient, maar omdat u een bron van alle goed bent. En wilt u zo ook uw kracht in zwakheid op haar doen neerdalen. We bidden voor de heer Hardebol, die al zoveel weken niet in het midden van de gemeente kan zijn. Heere, gedenk hem naar zijn lichaam, waar hij zoveel mee te tobben en zoveel mee te stellen heeft. Maar gedenk hem ook naar de ziel, Heere, dat zijn ziel levendig mag zijn, opziende tot u. En dat ook van hem mag gelden, dat hoe het ook mag tegenlopen, hij toch voortdurend op uw goedheid mag hopen. Gedenk zijn vrouw en gedenk hun kinderen. Heer, we bidden voor mevrouw de Uil, die in Pnio verblijft. Wees daar bij haar, wees ook met haar man, die nu vanmorgen ook hier bij ons is. Heer, sterk ze met uw niet aflatende zorg. Als zij terug mogen zien op hun leven, Heere, hebben ze zo vaak uw kracht, uw hulp ondervonden. Geef dat die bevinding ook hoop mag wekken voor de toekomst. En de hoop beschaamt niet. Laat het zijn, Heere, omdat de liefde Gods in hun hart is uitgestort door de Heilige Geest. Dat ze zo mogen leven. Ook als de toekomst onzeker is. Als het leven broos is, als het einde misschien komt. Heere, we bidden voor hen en dragen ze aan u op. Wees met de belijdeniskattegezanten, die uitzien naar de dag van morgen, om hier een ja-woord te geven. Heere, geef dat het met vreugde en vrijmoedigheid mag zijn. Geef dat het in ieder geval oprecht mag zijn voor u de kenner der harten. We bidden, Heere, dat we morgen zo samen een goede en gezegende dienst ook mogen hebben. Wees met de kerkenraad, als wij woensdag samen hopen te komen. Geef dan uw licht en uw wijsheid, dat die ons geleiden. Dat we het goede voor de gemeente mogen zoeken. En dat we navolgers mogen zijn van hem, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Zo zijn wij, Heer, in alle opzichten van u afhankelijk. Maar onze hoop is ook op u en beschaam dan de hoop niet die in onze harten leeft. Wees ons nabij, ook op deze dag en in deze dienst, om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie van Johannes. Hoofdstuk 20. En wij lezen daaruit de versen 1 tot en met 10. Dus de schriftlezing voor deze paasmorgen is Johannes 20, vers 1 tot en met 10. Wij horen daar het woord van God als volgt. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zei tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf en deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vinden wij in de versen 5, 8 en 9. 5, 8 en 9 van Johannes 20, vers 5. Als hij neerbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij daar niet in. Vers 8. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. En vers 9. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. Laten we boven de preek schrijven, Johannes bij het lege graf. Vrijdag hebben wij ook stilgestaan bij Johannes toen hij stond op enkele meters afstand van het kruis van Christus. Nu willen wij ons opnieuw onze gedachten laten bepalen door wat hij zelf als ooggetuige heeft mogen zien. Johannes bij het lege graf. Drie gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste aan de hand van vers 5. Het belang van de doeken. Het belang van de doeken. De tweede, aan de hand van vers 8, het geloof van de discipel. En ten derde, aan de hand van vers 9, het getuigenis van de schrift. Johannes bij het lege graf. Ten eerste het belang van de doeken. Maria heeft gezien dat het graf leeg is, maar Johannes ziet meer. Hij ziet dat die doeken er nog liggen. Wat betekent dat? Waarom is dat belangrijk? Onze eerste gedachte, het belang van de doeken. Ten tweede, het geloof van de discipel. Er staat in vers 8 aan het einde. Hij zag het en geloofde. Nou, wat is dat voor een geloof geweest? En hoe belangrijk is dat? Het zal blijken dat het van wezenlijk belang is. Het geloof van de discipel. En dan ten derde, het getuigenis van de schrift. Er staat nog iets bij in vers 9, wat op dit moment nog niet aanwezig is bij die discipelen, maar wat als het goed is bij ons wel mag zijn. Zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. Onze derde gedachte, het getuigenis van de schrift. Wij gaan samen zingen, laten wij dat doen uit Psalm 118, vers 8 en vers 11. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. En verzelf de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegt. Wij zingen uit Psalm 118, de versen 8 en 11. Johannes bij het lege graf. En onze eerste gedachte, het belang van die doeken in het graf. Vandaag is het Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan. Is dat zo? Vanaf het allereerste begin is de opstanding van Jezus uit de dood in twijfel getrokken. Tegenwoordig zeggen mensen wel ja, maar in deze moderne tijd kunnen wij zoiets niet meer geloven. In een tijd van telecommunicatie, van computers en noem maar op. Wij kunnen dat niet meer geloven. Nou, dat konden ze vroeger ook niet. Toen Paulus op de Areopagus stond in Griekenland en hen verkondigde de opstanding uit de doden, toen kreeg hij deze reactie: als zij nu van de opstanding de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. Dus dat is van alle tijden. Was toen zo, is nu nog zo. Ik kan mij herinneren toen ik ruim een jaar geleden een keer een gesprek had voor een interview in de krant met die atheïst, die filosoof Herman Philipsen. Wij zaten samen te praten en er kwamen allerlei dingen langs. U begrijpt dat, niet alles heeft de krant gehaald. Maar op een gegeven moment kregen wij in ons gesprek het over de opstanding. En ik zei dus tegen Philipsen dat ik werkelijk geloofde dat Jezus Christus uit het graf is opgestaan. Hij keek me aan en zegt: je bent gek. Was toen zo, is nu nog zo. De opstanding stuit op ongeloof. En tegelijkertijd moeten wij zeggen, gemeente, dat die opstanding het hart van het christelijk geloof is. Onmisbaar. Er zijn dingen die we als bijzaken kunnen beschouwen. Er zijn dingen waar we soms kunnen zeggen, ja, nou daar kun je van mening over verschillen. Maar die opstanding, Paulus zegt ervan in 1 Korinthe 15, indien Christus niet uit de doden is opgewekt, zo is onze prediking ijdel en ijdel is uw geloof. Als wij alleen maar in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Tegenwoordig zeggen de mensen, nou het is fijn als jij geloof hebt en dat je daar wat aan hebt in het leven. Dat is zo fijn. Kunnen ze nog wel iets bij voorstellen? Nou, zo dacht Paulus er niet over. Paulus zei niet, nou het is misschien helemaal niet waar, maar het is toch wel fijn. Nee, als Christus niet uit de doden is opgestaan, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Gemeente, voordat wij daarover na gaan denken, over die rijkdom en die diepe betekenis, wil ik vanmorgen die vraag stellen, hoe kunnen wij dat nu weten, dat het waar is? Ik zeg dat zeker ook voor de jonge mensen in ons midden. Is dat iets wat je maar moet geloven en dat je zegt, ja, ik kan het niet uitleggen, ik kan het niet bewijzen, ik heb daar geen redenen voor. Maar ja, wij geloven dat nu eenmaal. Of kun je werkelijk daar wat meer over zeggen en laten zien dat het niet een ijdel leeg verhaaltje is, maar dat het werkelijk op feiten is gebaseerd en dat het een historische gebeurtenis is. Wel, ik ben ervan overtuigd dat de Bijbel het ons zo brengt. De Bijbel vraagt van ons geen goedgelovigheid, maar geloof. Geloof in wat werkelijk is gebeurd. In de feiten, in de historische waarheid. Er zijn er veel te noemen en we moeten ons vanmorgen beperken. Ik wil er één uithalen, die doeken. Waarom zoveel nadruk op die doeken, het belang van de doeken? Laten we de geschiedenis, zoals die hier in Johannes 20 beschreven staat, eens volgen. Wij lezen in vers 1 dat Maria Magdalena naar het graf gaat en dat zij daar het lege graf ontdekt. Als eerste waarschijnlijk. Ze wordt in alle vier de evangeliën genoemd. Blijkbaar is haar naam in die zin geëerd geweest onder de vroege christenen in de vroegchristelijke kerk als degene die dat als eerste heeft mogen ontdekken. Hoe het ook zij, zij ziet dat het graf leeg is. Zij komt met dat woord terug bij de apostelen. Er worden hier twee genoemd, Simon Petrus en die andere apostel die Jezus lief had. Dat is de aanduiding die Johannes gebruikt in zijn evangelie om naar zichzelf te wijzen. Hij heeft het niet over ik, ook niet over Johannes, maar de discipel die door Jezus geliefd werd, die Jezus lief had. En zij vertelt hem dat en zij zegt erbij, ze hebben de Here uit het graf weggenomen en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Die twee discipelen, Simon en Johannes, die besluiten om zelf te gaan kijken. Zij horen die boodschap. Zij begrijpen van Maria dat zij ervan overtuigd is dat het lichaam van Jezus uit het graf geroofd is. Ik kom daar zo op terug. Hoe komt zo'n vrouw bij die gedachte? Dat mensen een lichaam, een dood lichaam zouden roven. Deze twee mannen, Petrus en Johannes, gaan naar het graf. Er staan wat versen tussen over wie daar eerst is. De een liep sneller en de ander keek eerder. Ja, wat moet je met die versen? Er zijn verklaarders geweest die hebben geprobeerd daar een bepaalde diepe geestelijke waarheid in te ontdekken. Of een soort heenwijzing. Sommigen zeggen nou, Johannes is dan beeld van de Joden en Petrus voor de heidenen. En de een haalt de andere in. Ik denk dat we er goed aan doen, gemeente, om alleen maar te constateren dat het hier gaat over historische nauwkeurigheid. Ik heb verschillende verklaringen gezien die proberen iets diepers te vinden, maar geen daarvan is bevredigend. En dan denk ik dat het goed is dat we ons houden bij de feiten alleen. Misschien kunnen we eenvoudig dit zeggen. Johannes was jonger en hij liep dus sneller dan Petrus. Dat heeft de vroege kerk al zo gezegd. Maar we zien dus wel, opnieuw, wat hetzelfde als wat we vrijdag zagen. Johannes kan de kleinste details zich nog herinneren en hij geeft het door om de waarachtigheid en betrouwbaarheid van zijn ooggetuigenverslag te onderstrepen. En dan komen ze daar bij het graf en Johannes kijkt in dat graf. Vers 5. Als hij neerbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Evenals Maria al had gedaan, realiseert hij dat het graf leeg is. Maar hij ziet iets extra's wat Maria niet heeft gezien of zich niet heeft gerealiseerd. Het graf is leeg in de zin dat het lichaam weg is, maar er ligt wel wat. Er ligt wel wat. De doeken liggen daar nog. En dat gegeven is van groot belang, het belang van de doeken. Nou, wat zijn dat nu voor doeken geweest? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? In het Oude Oosten, in Israël en andere landen was men gewoon om lichamen niet in de aarde te begraven, zoals wij dat doen. Als nu iemand overleden is, graven wij een gat in de grond, een graf waar het lichaam ingelegd wordt en het graf wordt weer met grond gevuld. Daar was dat niet zo. Men maakte een gat in de rotswand of men zocht een bestaande spelonk op en daar werden de lichamen ingelegd. Ze werden dus niet begraven in de grond zoals bij ons. Maar u kunt zich voorstellen, ik moet er iets over zeggen, ik zal het beperkt houden. U kunt zich voorstellen wat er gebeurt met zo'n lichaam, zeker in dat warme, zo'n warm land als Israël. Wanneer dat lichaam daar gelegd wordt, in zo'n open holte, je kon er een steen voor leggen, maar meer ook niet. Dat begon je al gauw te ruiken. En die geur die kon zelfs ondraaglijk worden. Wel, de mensen waren dan gewoon om zo'n lichaam te omgeven, te overstorten, zou ik haast zeggen, met specerijen. Met een fijne geur die op die manier die doodslucht wat camoufleerden, wat wegnamen. Dat lichaam moest ontbinden. Maar dan konden ze toch als het ware als een laatste eerbetoon aan hun geliefde proberen die lucht, die dode lucht wat te verminderen. Dat kon niet iedereen doen, dat deden alleen rijke mensen. En hoe rijker je was en hoe geliefder die overledene was, hoe meer specerijen je gebruikte. Wel, in dit geval weten wij hoeveel het was. Want er staat in een paar versen daarvoor, in hoofdstuk 19... vers 39, dat Nicodemus daarvoor heeft gezorgd. Nicodemus kwam ook, die de s'nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Dat zijn maten die toen werden gebruikt. Als wij dat omrekenen naar nu, komen wij uit op 33 kilo. 33 kilo, nou aan kruiden, wellicht is er dus echt een slaaf mee moeten gaan om dat allemaal te dragen en mee te nemen. En die werden dan op dat lichaam gelegd en vervolgens werden er met doeken, werd dat als het ware zo strak mogelijk op dat lichaam vastgepakt. Strak om het lichaam, om de armen, om de benen, om de romp en een aparte doek om het hoofd. Maar nu moet ik er nog wat bij zeggen, gemeente. Die specerijen zoals mirre en aloë die in vers 39 genoemd worden, dat was buitengewoon kostbaar. Ik zei het al, dat kon je alleen doen als je rijk was. En nu gebeurt het wel dat mensen dat wisten, die zagen dat daar iemand begraven werd, een rijk iemand, in ieder geval met veel specerijen, en die wachten dan de nacht af en die roofden dat lichaam. Nee, het lichaam zelf, daar hadden ze geen belangstelling voor. Maar die doeken, met die specerijen erin, die roofden ze van dat dode lichaam af, die namen ze mee en die verkochten ze weer. Want het was een vermogen waard. De straffen daarop waren het buitengewoon zwaar. Mensen die betrapt werden op grafroof, konden de doodstraf tegemoet zien. Maar toch, het gebeurde. Dat mensen zo'n graf ingingen en de doeken met de specerijen roofden. Wel, nu gaan we iets begrijpen van het belang van die doeken. Johannes die dat ziet, die realiseert zich dat die verklaring en die gedachte van Maria niet juist kan zijn. Maria dacht, ze hebben het lichaam geroofd. Als dat zo was, hadden ze misschien het hele lijk meegenomen, maar in ieder geval die doeken. Want daar ging het om, die doeken die vol zaten met die specerijen. En Johannes die in het graf kijkt, die realiseert zich wat. Niet de doeken zijn verdwenen, het lichaam is verdwenen. Dit kan onmogelijk een geval van grafschending zijn. Want juist die dure doeken met die specerijen, die liggen daar nog. En daarmee zien we, gemeente, dat dat dus inderdaad die oude laster die de Joden al hebben genoemd, zoals Matthäus vermeldt, dat zijn lichaam gestolen is, kan niet waar zijn. De details weerspreken dit. Het is geen grafroof geweest, want de doeken liggen er nog. Wel, hoe hebben die doeken daar gelegen? Misschien inderdaad, doordat die zalf en die kruiden zich in die doeken hebben gehecht, dat zij min of meer hard en stijf geworden zijn en nog ongeveer de vorm van een lichaam hebben gehad. We weten het niet, ik voel er ook weinig voor om daarover te gaan speculeren. Maar dit is belangrijk, de doeken liggen er nog. Het lichaam is verdwenen, de doeken zijn er nog. En Johannes ziet het. Hij beseft het. Wat hier gaande is. Hij beschrijft het met grote nauwkeurigheid. Met oog voor de details. Als iemand die als een ooggetuige let op de kleinigheden. Om zijn verslag betrouwbaar te laten zijn. En zo gaat hij geloven. We zullen daar zo bij stilstaan. De Heere is waarlijk opgestaan. Er kan geen andere verklaring gegeven worden door dit. Ziet u het verschil, gemeente, met Lazarus? Johannes 11 heeft Johannes beschreven hoe Lazarus uit de dood is opgewekt. En daar kwam hij het graf uit en hij had de doeken nog om zijn hoofd en om zijn lichaam. Hier is dat anders. Hier is iemand die door eigen kracht, het lichaam, eigen kracht, het graf en de dood verlaten heeft. Hebben wij daarmee, gemeente, met deze geschiedenis en met deze feiten een sluitend antwoord in de zin dat wij dat we nu alle wetenschappers de mond kunnen snoeren en precies vertellen en bewijzen dat het waar is? Nee. Maar we kunnen wel zeggen, gemeente, tegenover de vrijzinnige en de moderne theologie, dat het hier wel gaat om een feit. John Owen heeft ooit gezegd, ik geef het graag door, in zijn tijd waren er ook al mensen die twijfelden aan de opstanding. En die mensen zeiden, ja, neem nou zo'n woord als de opstanding, dat is eigenlijk een moeilijk woord voor een gewone zaak. Iets wat we eigenlijk al lang wisten en dat we ook met andere woorden zouden kunnen omschrijven. Een moeilijk woord voor een natuurlijke, een gewone zaak. Nee, zegt John Owen. Het is een gewoon woord, het betekent het precies wat het zegt, een gewoon woord, opstanding. Voor een onbegrijpelijke en ondoorgrondelijke zaak. En daar moeten we aan vasthouden. Wij kunnen de opstanding niet begrijpen, niet doorgronden. Maar dat woord opstanding bedoelt ook precies te zeggen wat het zegt, dat Jezus is opgestaan. De moderne theologie die komt met zulke soort gedachten als de opstanding maakt ons opstandig tegen de situatie in de wereld. En de opwekking maakt ons opgewekt, daar worden we vrolijk van. Nee. Wanneer wij spreken over de opstanding, dan zijn dat werkelijkheden. En zo, gemeente, mag hij daar zijn, Johannes. En het zien, die doeken. En hij geloofde. Jezus is waarlijk opgestaan. Op dit moment, gemeente, raken als het ware hemel en aarde elkaar. Wereldgeschiedenis en heilsgeschiedenis. God en mens in Jezus Christus. En laten we daar dan maar van leven, gemeente, van dit belangrijkste heilsfeit van de christelijke kerk. De opstanding van Jezus Christus uit de doden. We gaan naar onze tweede gedachte. Het geloof van de discipel. Wanneer dat tot hem doordringt en hij zich dat realiseert wat daar precies gebeurd moet zijn, dan staat er in vers 8, toen ging ook dan de andere discipel daarin, dat is dus opnieuw Johannes, die het eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Daar in dat schemerdonker van dat graf, wanneer hij naar binnen kijkt en de doeken ziet liggen en de hoofddoek afzonderlijk, hij zag en geloofde. Als eerste. Maria die had het als feit als het ware voor het eerst min of meer ontdekt. Maar dat geloof kwam bij haar nog niet voor. Johannes zag en geloofde. Daar in die spelonk, in dat uitgehouwen graf, groeit geloof in zijn hart. Misschien dat iemand zegt, ja maar Johannes was toch al jarenlang een gelovige. We komen diezelfde Johannes al tegen in hoofdstuk 1 van dit evangelie. Hij geloofde toch al jarenlang. En toch, gemeente, kunnen wij zeggen dat hij op dit moment in zekere zin voor het eerst geloofde. Hij is de eerste gelovige. U zegt, hoe kan dat? Wel, gemeente, omdat hij de eerste is die gelooft datgene van wat op dit moment altijd de inhoud en het voorwerp van het ware geloof is. Namelijk dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Voor die tijd was er inderdaad geloof. Maar vanaf dit moment kan er geen ander geloof meer zijn dan dit. Het zaligmakende geloof dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Je kunt denken aan Romeinen 10 vers 9 waar Paulus schrijft. Indien gij met de mond belijdt de Heer Jezus en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dan zult u zalig worden. Wie was nu de eerste met dit geloof? Johannes. Hij zag en geloofde. De andere discipelen zijn eigenlijk allemaal tot geloof gekomen, tot dit geloof, toen zij zelf Jezus hebben gezien. Het bijzondere van Johannes is dat hij Jezus hier nog niet gezien heeft en toch al gelooft op grond van dat lege graf met die doeken. En toch, gemeente, we moeten het zeggen, het is nog maar een zwak geloof. Het is nog maar een zwak geloof. Er ontbreekt nog veel aan. Het inzicht in de schrift ontbreekt nog. We zullen daar zo meteen in de derde gedachte nog wel bij stilstaan. Het ontbreekt hem nog aan vrijmoedigheid en onbevreesdheid om dit geloof uit te spreken. Dit geloof is nog zo totaal anders en nog zoveel zwakker dan het later zal zijn op de Pinksterdag. Wanneer zij onbevreesd spreken. We lezen in vers 10 ook dat zij naar huis gaan. Zwijgend, schichtig misschien. In het schemerdonker van de stad Jeruzalem zien we nergens soldaten, zien we nergens Joden. Het is dus nog een zwak geloof. En toch, gemeente, het is een waar geloof. Het is een zaligmakend geloof. Hij gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan. Wel, dat kan ons helpen. Als wij hier dus een voorbeeld zien van een zwak geloof, wat toch waar geloof is, gemeente, dan kunnen daar misschien wel het beste aan ontdekken wat nu het eigene en het bijzondere is van dit zaligmakende geloof. Kijk, we kunnen het voorbeeld nemen van David of van Abraham of van Paulus op de toppen van hun geloof en zeggen, kijk, dat is geloof. En we voelen ons al snel daarbij verschrompelen en denken, zo is het bij mij niet. Maar laten we dan vanmorgen, gemeente, dit voorbeeld nemen van een zwak geloof. En hopelijk dat u dit geloof wel in uw eigen leven mag erkennen. Laat ik daarom een paar dingen zeggen van dit geloof van Johannes. Hij zag en geloofde, het geloof van de discipel. Ik herhaal het nog een keer, gemeente. Het ware geloof richt zich op de opstanding van Christus uit de doden. Ziet u dat, of je nu zwak geloof hebt of een sterk geloof, maar wij noemen dat wel het voorwerp van het geloof is gelijk. Of wij nu een sterk geloof of een zwak geloof hebben, maar wat je gelooft is gelijk, is hetzelfde. Dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Nog een keer die tekst van Paulus, indien gij met de mond belijdt de Heer Jezus en met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult gij zalig worden. Het is vandaag een wijdverbreid misverstand om te denken, gemeente, dat een zwak gelovige dit nog niet gelooft en daar niet aan toe is. Dat dat misschien iets is voor die vergevorderde en die sterk gelovige. En dat de zwak gelovige niet meer zou geloven dan alleen zijn eigen zonde en zijn eigen onmacht en nee, gemeente, dat kan niet. Dat kan niet. Vanaf dit moment van Pasen is maar één geloof zaligmakend. Het geloof dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. En het ware geloof heeft ook dit. Misschien zegt iemand, ja, maar Paulus zegt toch in ieder geval, ik heb niet gewild iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Misschien zegt iemand, ik kan mij vrijdagavond nog herinneren. Wij hebben uit de Dordtse leerregels immers beleden dat het ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, eeuwig leven heeft. Hoe kan dat? Om dan toch te zeggen dat de opstanding nodig is, geloof in de opstand. Nou, gemeente, die dingen liggen natuurlijk dicht bij elkaar. Misschien mag ik het zo zeggen, dat inderdaad het offer van Christus, zijn kruisdood, onze betaling is en het geloof daarop ziet. En iemand die de opstanding gelooft, gelooft natuurlijk ook dat. Zijn dood, zijn kruisiging, zijn lijden. Maar dat geloof in de opstanding, gemeente, heeft als het ware iets meer. Dat heeft ook het zicht op de toepassing daarvan. In je eigen hart en leven. Paulus zegt in Romeinen 4 vers 25. Hij is overgegeven om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dat ik persoonlijk vrijgesproken ben door zijn opstanding. Zoals hij de dood heeft overwonnen en uit het graf is herrezen. Zo mag ik leven. Als ik geloof in Christus die uit de dood is opgestaan. En daarom, gemeente, is het zaligmakend geloof. Zo zal Johannes dit hoofdstuk ook beëindigen. Deze dingen zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Zaligmakend. Eeuwig leven. Nu kan het zijn, gemeente, dat als wij zo nadenken en spreken over het geloof, dat we toch, als we niet uitkijken, toch weer naar onszelf gaan kijken. Naar ons eigen geloof. Laat ik een voorbeeld geven. We weten dat allemaal wel als we in de auto zitten. En je hebt die voorruit daar voor je. Dan moet je door dat glas van die ruit heen naar voren kijken, naar de weg kijken. We zouden kunnen zeggen dat dat glas van de auto is als het ware het geloof. Dat is het middel, het instrument waardoorheen je kijkt naar de weg. Maar je moet maar eens een keer proberen als je in de auto zit om voortdurend naar die ruit te kijken. Daar word je erg moe van. Dan zie je niets meer. Het is niet de bedoeling dat je naar de ruit kijkt, maar dat je door het glas kijkt. En zo is het geloof ook. Wij moeten niet naar het geloof zelf kijken. Maar wij moeten het geloof gebruiken als een middel om op Christus te zien. Dat is geloof. Laten we dan vanmorgen, gemeente, ook niet alleen naar ons eigen geloof kijken. Maar laten wij op Christus zien. Die de dood heeft overwonnen. En dan zullen wij de kracht van zijn opstanding ervaren. Dan zullen wij, zoals de catechismus zegt, door zijn kracht opstaan in een nieuw leven. Hij zag en geloofde. En hij was zalig. Johannes. Wij mogen het ook zien. Niet zo letterlijk als Johannes natuurlijk, maar als het ware met zijn ogen. Wij mogen met hem bukken in het graf. Wij mogen zien dat het leeg is. Wij mogen de doeken zien. Mag het ook van ons gelden. Hij zag en geloofde. Zij zag en geloofde. Zalig bent u als u gelooft. We gaan naar onze derde gedachte, het getuigenis van de schrift. We hebben gezien het belang van de doeken, het geloof van de discipel en nu ten derde het getuigenis van de schrift. Er komt in vers 9 nog een vers achteraan die misschien op het eerste gezicht wat wonderlijk aandoet. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Hoe moeten wij dat vers lezen? Wat wil Johannes daarmee zeggen wanneer hij terugkijkt op zijn eigen leven en zich realiseert dat het zo met hem was? Hij wist nog de schrift niet dat Christus van de doden moest opstaan. Wel, dat woord schrift zit hier natuurlijk op het Oude Testament. Het Nieuwe Testament was er nog niet. Het Oude Testament. Zij wisten nog de schrift niet. Kenden zij het Oude Testament dan niet? Jawel, jawel. Ze waren thuis in Mozes en in de profeten. En in de psalmen. En toch, gemeente, er ontbrak nog wat aan hun geloof. Er staat in Lucas 24 over Jezus. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften verstonden. Wij vinden hier dus waar en oprecht geloof, wat toch nog op een bepaalde manier het inzicht in de schrift mist. Even toch nog weer, misschien ten overvloede, maar een opmerking daarbij. Ook weer voor onze jonge mensen. Wij zien dus hier, gemeente, dat dat geloof in het hart van Johannes opkomt uit de feiten. Uit wat hij zag, uit wat er gebeurd was. Het is niet dat hij maar moest geloven en goedgelovig dingen moest accepteren. Laten wij ook dat vasthouden. Hij zag de feiten. Het was werkelijk gebeurd en dat heilsfeit was de grondslag van zijn geloof. En de verdieping van zijn geloof kwam door de schrift. Ik zeg daar zo meer over. Wel, hij geloofde dus dat Jezus uit de dood was opgestaan, maar hij wist de schrift nog niet. Er ontbrak nog veel aan zijn geloof. Dat feit op zichzelf dat Jezus uit de dood was opgestaan, dat geloofde hij. Maar ach, gemeente, hij had niet door dat God hier werkzaam was. Hij besefte niet dat God dit al lang voorzegd had. Dat God in het Oude Testament al vele keren hierover gesproken had. Ik heb er vrijdag ook wat over gezegd. Opdat de schrift vervuld zou worden. Ik realiseerde me later dat ik daar nog wel wat meer over had kunnen zeggen, want in hoofdstuk 19, met de kruisdood van Christus, wordt tot 4 keer toe het Oude Testament aangehaald, opdat de schrift vervuld zou worden. En hier zien we als het ware hetzelfde. Die schrift moet vervuld worden. U zegt, waar staat dat dan? Wel, ik zou een aantal teksten kunnen noemen, te beginnen bij Genesis 3 vers 15. Dat zijn versenen vermorzeld moesten worden, om zo de Satan de kop te vermorzelen. We kunnen denken aan Genesis 22, Abraham die zijn zoon moet offeren. En zijn zoon als het ware, zegt Hebreeën 11, als uit de dood weer terugkrijgt. We kunnen denken aan Jesaja 53. De lijdende knecht, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Hij zal in vreugde verzadigd worden. Dat kan alleen als iemand leeft. We kunnen denken aan andere teksten. We kunnen denken aan de voorbeelden van mensen die in het Oude Testament uit de dood werden opgewekt. Maar eigenlijk gaat het hier om het geheel. De schrift. Het woord van God. Hier zijn niet alleen maar mensen bezig en soldaten en misschien een Nicodemus en een paar vrouwen en wat discipelen. Maar hier werkt God. Gods eeuwige raad. Zijn eeuwige voorbestemming en voorverordinering wordt hier in de opstanding van Christus werkelijkheid. Gemeente, dat zag hij niet. Had hij niet door en Petrus ook niet. Dat ene feit dat Jezus was opgestaan, dat wist hij. Maar dat het nog zoveel rijker en dieper was, dat de eeuwige God dit heeft gewild en gewenst en bewerkstelligd. En een volmaakte gehoorzaamheid in zijn zoon heeft gevonden en gewild. Dat zag hij allemaal niet. En toch, gemeente, is dat zo belangrijk. Laat ik de lijn doortrekken naar onszelf. Het kan ons ook zo gauw gebeuren dat we wel geloof hebben. Wellicht zijn die mensen hier ook. Diep van binnen mag dat geloof er zijn, dat God zijn zoon uit de dood heeft opgewekt. Maar daarmee houdt het dan ongeveer ook op. Het inzicht in de schrift en de zekerheid en de vrijmoedigheid van het geloof ontbreekt ons. En we twijfelen zo snel en zo gemakkelijk. En we denken, zal God mij wel in genade aanzien? Ja, natuurlijk. Want hij heeft al honderden jaren van tevoren gezegd dat God zelf dit wilde. Verstaan wij de schriftgemeente? Zien wij dat God zelf volkomen verzoend is in de dood van zijn zoon? Dat God zelf zijn zoon heeft opgewekt, opdat ook u en jij zou leven in hem? Misschien zijn er mensen die vragen, hoe kom ik aan de zekerheid van het geloof? Hoe weet ik dat ik zo volkomen zeker mag zijn dat het goed is als ik straks sterf? Hoe weet ik dat ik voor God niets meer te vrezen heb en vrolijk mag heen gaan, zonder verschrikken voor God kan verschijnen? Als u thuis bent in de schrift, als u het woord van God kent en weet dat God dit heeft gewild, dat God dit heeft bewerkt. En dan, gemeente, dan stroomt de zekerheid in je leven. Dan ben je daar vast in, dat je met dit geloof in Jezus Christus, de opgewekte Zoon van God, eeuwig kunt leven en met Luther en met de psalmen kunt zingen, ik zal niet sterven, maar leven. En de daden des Heren verkondigen. Dat is Pasen. Dat geloof had Johannes hier nog niet. Dat is later gekomen. Zo heeft hij geleefd. Zo is hij gestorven. Zo mogen wij leven. Zo mogen wij sterven. Als wij de schrift verstaan. Laat ik dan, gemeente, ter afronding nog één ding daarbij zeggen. En het ook wat breder trekken. Dit is nu de manier waarop God werkt. Dit is de manier waarop God werkt. Hij voorzegt in zijn woord wat hij zal doen. Maar we zien dat niet, hè. We kunnen in wanhoop te neerzinken als wij de feiten en de omstandigheden om ons heen zien. Ja, ons oog ziet de werkelijkheid, maar het geloof ziet de eeuwige raad van God. We hebben het pas op de Bijbelstudiekring daar ook over gehad. Die uitverkiezing van God, dat is niet beangstigend, dat is de ruimte. Dat God van eeuwigheid alles bepaald heeft, dat het hem nooit uit de hand loopt. Zoals de dood van Christus hem niet heeft overvallen, maar hij heeft het zelf gewild. Hij heeft het heen gebracht naar de opstanding. Zo mogen wij leven, gemeente. Wat ons ook overkomt, wat er ook gebeurt in ons bestaan, hoe moeilijk en hoe zwaar het soms ook kan zijn. Maar het oog richt zich hoger en leeft bij de belofte van God. En het geloof zegt, Heere, het loopt u niet uit de hand. U leidt heel de geschiedenis. De helsgeschiedenis natuurlijk allereerst, maar ook de wereldgeschiedenis en ook mijn eigen leventje. En uw voorzienigheid, Heere, ik kan het niet begrijpen. Maar ik ken de schrift en ik leef daarbij. O gemeente, dan hebben wij een heerlijk leven. Er is wel eens gezegd dat God in zijn voorzienigheid de dingen uitwerkt onder de schijn van het tegendeel. Als God het goede wil doen, lijkt het wel of hij het kwade geeft. Als God ons wil behouden, lijkt het wel alsof hij ons in het verderf stort. Als God ons genezen wil, lijkt het wel of hij ons ziek maakt. Maar het geloof ziet dieper. Of beter gezegd, het geloof ziet hoger. En zegt, Heere, uw heilige raad en uw eeuwige beslissingen, die zijn vast en niets en niemand kan daaraan wrikken. En u hebt het vastgelegd in de schrift en daarbij leef ik. En het is waar, gemeente, er zijn gelovigen die dat niet hebben. Die als het ware nog bij Johannes zijn. Zij verstonden de schrift nog niet. Wat kan er dan zwaar zijn? Wat kan de twijfel makkelijk vat op ons hebben? Wat zijn wij vatbaar voor ongeloof? Wat houden wij God vaak verdacht? Wat denken we dat het hem uit de handen loopt? En toch kunt u dan behouden zijn. Als u maar gelooft. Op dat centrale, op dat hart van het christelijk geloof. Dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Maar er is zoveel meer. En daarom heeft hij de schrift gegeven. En daarom mogen wij vandaag Pasen hebben. Dat wij daarvan zouden leven. En dat wij in de opstanding van Christus mogen zien hoe God nu handelt en hoe hij werkt. En dat wij vanmorgen ook mogen zeggen, deze God ken ik. Die zijn Zoon heeft opgewekt. Overgeleverd om onze zonden. Opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Amen. Wij gaan samen zingen. Laten we dat doen uit Psalm 21 en daarvan de versen 4 en 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. 4 en 5 van Psalm 21. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, Heere, dat dit nu het evangelie mag zijn, dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Graf en dood en zonde en duivel overwonnen. En dat niet voor zichzelf, maar om gaven uit te delen onder wederhorigen, opdat zij eeuwig bij u zouden mogen wonen. En heren, dan hebben wij gehoord van Johannes, hij zag en geloofde. Het staat er zo eenvoudig. Voor ons is het lang niet altijd zo eenvoudig, heren. Wat kunnen we daarmee worstelen? Maar dan danken wij u dat u ook deze morgen tot ons kwam. En ons hebt aangewezen de schriften, waarin u uw eeuwige raad hebt geopenbaard. Ja, dat u ons uw eigen zoon gegeven hebt, tot die hoogste profeet, die ons de verborgen raad en wil van God volkomen heeft geopenbaard. En dat wij in hem, in zijn opstanding, zeker mogen zijn van onze eigen zalige opstanding. O Heere God, doe ons leven bij uw woord. Geef dat geloof in ons aller hart, opdat wij vast en zeker mogen zijn en zouden mogen weten dat geen ding ooit gewisser geschiet dan het hoog bevel van s Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er, zijn wil gebied en het wordt er stond. Als wij daarin leven, Heere, dan zijn wij veilig en gerust. Dan kan ons werkelijk niets meer overkomen. Dan is het graf overwonnen. Dan is de dood een vast bewijs van het eeuwige leven. Laat zo, Heer, ons leven mogen zijn. Niet in eigen kracht, maar uit kracht van uw schrift, van uw goddelijk woord. Heb dank wat u ons gegeven hebt. Laat het gesproken woord ook werkelijk gepaard mogen gaan met geloof in onze harten. En dat het ongeloof mag wijken. Zegen, Heere, zo wat van u mocht zijn en neem het verkeerde gebrekkig uit deze dienst genadig weg. Breng ons ook vanmiddag samen onder uw woord. Zegen onze broeder die dan het woord hoopt te verkondigen, ondersteun hem. Geef dat hij uit de volheid van de schrift mag putten om door te geven en zo een dienaar van uw heilig woord mag zijn. Breng ons ook morgens weer samen. Wij bidden en danken dit uit genade. Amen. Psalm 118, laten we daar nog een keer uit gaan zingen. En dan nu vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118, vers 14. Heft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.